Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie in de kerk van harte welkom. Ook alle die thuis of elders met ons deze dienst meebeleeft. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Na de dienst is het gebedsmoment in het koor van de kerk. Op woensdagavond 3 september is er in het kruispunt het startmoment van het focustraject voor de gehele gemeente. Bij deze alvast van harte uitgenodigd, de avond begint om 8 uur. Namens het ICO wordt u uitgenodigd om te bidden voor onze stad. De gebedssamenkomst wordt gehouden op donderdag 4 september vanaf 6:15 in de basiliek. Wij maken u alvast attent op het startweekend van 20 en 21 september met op zaterdag allerlei activiteiten voor jong en oud. Op zondagmorgen is er na de dienst in het koor van de kerk koffie en een preekbespreking. Binnenkort ontvangt u de definitieve uitnodiging en informatie via de weekbrief. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Marion de Hoop van de Akkerwinde 2, bij wie in een vroeg stadium borstkanker is geconstateerd. 4 september wordt zij geopereerd, daarna volgen er nog bestralingen. Wij bidden voor Elise Bogaert van de Omloop West 44, die maandag voor 5,5 maand naar Portugal vertrekt om juridische vakken te volgen aan de Universiteit van Lissabon, in het kader van haar studie rechtsgeleerdheid. We bidden voor Martin van der Zwan en zijn familie. Donderdag jongsleden is de moeder van Martin op de leeftijd van 89 jaar overleden. We bidden voor Leonie Monet van de Weegbree 56. Zij heeft last van bijwerkingen van de blaasspoelingen. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 89 vers 1 en 2. Vers 1 begint met: Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En vers 2 begint met: Ik heb, dit was uw taal, een vast gebond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Na het zingen van Psalm 89 vers 1 en 2 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 107. In deze dienst waarin we stilstaan bij de opstanding van Christus, naar aanleiding van zondag 17 van de catechismus, willen we Psalm 107 vers 6 en 7 zingen. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood omdat ze God vergaten, vervielen in die nood. Toen werd hun wrevelig hart verneerd door zwarigheden. Zij struikelden, hun smart werd hulpeloos geleden. Het gaat over de ellendige toestand waarin een mens door de zonde is gekomen. Bijzonder ook Israël, het volk Israël in de woestijn. Doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angst te ende en hen het gevaar ontgaan. Hij verloste hen. Daarom laat zulken eer bewijzen aan 's Heere gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Geldt voor Israël, maar ook voor ons die mogen leven uit het geloof in de opgestane Heere. Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. Laten we nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop zingen van Psalm 113, het tweede vers van Psalm 113. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest in de opening van zijn woorden. Laten we samen bidden. Uw naam, o God, zij geprezen, geloofd en geëerd. U, de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. U komt toe, alle lof, alle eer en alle glorie, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Heere, niemand is aan u gelijk. En wij willen u daarvoor loven en prijzen. U prijzen en loven als onze God die ons heeft gemaakt. Door wie wij het leven hebben ontvangen. Maar ook die God die ons leven verlost van de dood. Die we door eigen zonde over ons leven hebben afgeroepen. U bent degene die ons bevrijding schenkt. Verlossing. Door de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die eerst gestorven is om onze zonden. De straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. Maar door het geloven in Hem mogen wij daarom leven van uw vergeving. Omdat Hij gedaan heeft wat wij niet konden doen, namelijk betalen voor onze zonden. Maar Hij heeft ook het volmaakte leven geleid, wat wij uit eigen wil ook niet zouden doen. Hij heeft het alles voor ons gedaan, opdat wij als verlosten voor u zouden mogen leven. Daarom is hij niet alleen de dood ingegaan, maar is hij ook opgestaan uit het graf, zodat een ieder die in hem gelooft mag zeggen: Jezus leeft en ik met hem. O Heere, daarom mogen wij gemeente van Jezus Christus zijn. Daarom zijn wij gemeente van Jezus Christus, omdat Hij leeft. Heer, en wij bidden u dat we met Hem in dat leven, in zijn leven, dat we daarin mogen groeien, in het leven dat we in Hem hebben ontvangen. Dat we mogen groeien in geloof, in hoop en in liefde. Ja, dat de levenskracht, dat de kracht van Christus' opstanding in ons leven ook hier en nu werkelijkheid mag worden. Dat we ook hier al mogen leven als mensen die niet overheerst worden door de zonde, maar die geleid worden en bekrachtigd worden door de opstandingskracht van Christus. Heere, om straks ook op te staan als de Heere Jezus terugkomt tot in het eeuwige leven. Ja, dat we het graf voor altijd achter ons mogen laten. O Heere, ja, wij bidden u dat u door uw Heilige Geest zo in ons hart werkt, dat we uit dat geloof leren leven. Dat we in dat geloof, in dat leven mogen groeien. Maar dat we ook tot het leven gebracht mogen worden als we vanwege onze zonde en door ons ongeloof nog midden in de dood liggen en daarom ook verlost moeten worden. Heren, wij bidden u dat u zult geven wat een ieder van ons daarin nodig heeft. Vermeerder het geloof en daar waar het niet is, werk het door uw geest. En laat zo, Heren, deze gemeente mogen leven. Leven voor uw aangezicht, niet in eigen kracht, maar door de kracht van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heren, tot eer en roem van uw grote naam. Wil zo, o God, in ons midden zijn, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meekijken en meeluisteren. En laat zo deze dienst, Heere, ook tot een zegen voor ons mogen zijn. Heere, dat we gezegend mogen worden in ons leven met u. In ons leven voor uw aangezicht. Dat we zo, Heere, vol van u, elke dag tot uw glorie en eer mogen leven. Heere, wij vragen dit alles van u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, we lezen twee gedeelten uit de Heilige Schrift. Eerst het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 28, vers 1 tot 10. En dan vervolgens lezen we uit de brief van apostel Paulus aan de christelijke gemeente van Rome, hoofdstuk 6, vers 1 tot 14. Dus de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 1 tot 14. Eerst Matthäus 28, vers 1 tot en met 10 en daarna Romeinen 6. We lezen uit het evangelie. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien. Tot zover de lezing uit het evangelie. Lezen we nu uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dan willen wij nu zondag 17 van de catechismus lezen. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Waar de vraag wordt gesteld: welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Tot zover. Wij gaan nu samen zingen lied 62 uit de bundel Weerklank. Lied 62, een berijming van het eerste gedeelte van de schriftlezing, de tweede schriftlezing van vanavond, Romeinen 6, vers 1 tot 6. Wij willen God de ere geven. Lied 62 uit de bundel Weerklank, en we zingen daarvan alle versen. gemeente, de catechisme stelt in zondag 17 de vraag naar het nut van de opstanding van Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is natuurlijk een zeer wezenlijke vraag. Waarom is Jezus uit de dood opgestaan? En wat betekent dat voor ons? Wat is het nut daarvan voor ons? En de catechismus geeft daar een drievoudig antwoord op. Maar voordat we daarbij stilstaan, is het misschien nodig om eerst nog een andere vraag aan de orde te stellen. Een vraag die je in de catechismus niet tegenkomt, maar die wel bij diegene leeft. En ik doe dan op de vraag, hoe weten we nu zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan? Waar halen we het bewijs vandaan dat Jezus na gestorven te zijn de dood achter zich heeft gelaten? Een vraag die de catechismus zelf niet stelt. Als de catechismus die vraag wel had gesteld, dan was het antwoord misschien ook wel heel kort en bondig geweest. Waaruit weten we zo zeker dat Christus uit de dood is opgestaan? En het antwoord van de catechismus was geweest, dat lezen we in de Heilige Schrift. En dat is natuurlijk een heel duidelijk en ook terecht antwoord. De Schrift leert ons dat Christus uit de dood is opgestaan. Dat hij is verrezen. En de Schriften zijn betrouwbaar. Maar toch blijkt er in onze tijd wel behoefte te zijn aan een uitgebreider antwoord. De behoefte om de betrouwbaarheid van de Bijbel te bewijzen. Om het aannemelijk te maken voor het verstand. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de fases waarin wij doorheen zijn gegaan. Rationalisme en verlichting en dergelijke. Waar men voor die tijd dacht dat wat in de Bijbel staat, wat daarin staat, waar men voor hen in die tijd dacht, het staat toch in de Bijbel. En daar hoef je dus niet over te vragen, hoef je geen twijfel over te hebben. Daar bestaat sinds de verlichting de behoefte om de waarheden van de Bijbel ook met rationele argumenten te bewijzen. En dat is zeker het geval bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Juist als het gaat om het feit van de opstanding, wordt gezocht naar rationele zekerheid dat die werkelijk heeft plaatsgevonden. En dat heeft twee redenen. De eerste is dat de waarde van het christelijk geloof verankerd is in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Zou op de een of andere manier blijken dat Jezus niet uit de dood is opgestaan, ja, dan blijft er niets meer van het christelijk geloof over. Dat zegt de Bijbel zelf als Paulus aan de Korintiërs schrijft: als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is uw geloof zinloos en dan bent u nog in uw zonde. Zonder de opstanding van Jezus verliest het christelijk geloof zijn waarde. En daarom is het van het allergrootste belang dat het voor ons vaststaat, ook rationeel gezien, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar dan komen we bij de tweede reden waarom de behoefte bestaat om het feit, om de werkelijkheid van de opstanding van Jezus met rationele argumenten te bewijzen. Het feit op zichzelf is niet met het verstand te bevatten. Het feit dat Jezus die gestorven was, het feit dat Jezus die gestorven was, het graf heeft verlaten, is met het verstand niet te beredeneren. Het heeft nog nooit voor hem of ook nooit na hem iemand gedaan, nog nooit voor hem of na hem iemand na hem plaatsgevonden. En ook dat is een reden waarom de behoefte bestaat om de werkelijkheid van de opstanding van Jezus toch met rationele argumenten te bewijzen, omdat het nog nooit eerder is gebeurd. Nu zou iemand kunnen zeggen, nou dat is niet helemaal waar, want er zijn meer personen uit de Bijbel die uit de dood zijn opgestaan. Denk aan de jongeling van Nain, denk aan Lazarus, denk aan het dochtertje van Jairus. Ja, dat is waar, maar zij zijn wel opgestaan uit de dood, maar tegelijkertijd ook weer, of nou ja, niet tegelijkertijd natuurlijk, maar een aantal jaren later, ook weer gestorven. Bij Jezus gaat het echter om een opstanding uit de dood, waarna de dood nooit meer grip op hem zal krijgen. De dood is met zijn opstanding voorgoed verslagen. Hij zal nooit meer sterven, en dat geldt ook voor allen die in hem geloven. En dat maakt zijn opstanding tot iets buitengewoons. Nooit eerder gebeurd. En ook na die tijd niet gebeurd. Het gaat wel gebeuren, maar sinds de opstanding van Jezus is het niet meer op die manier gebeurd. En dat maakt het voor ons, moderne of postmoderne mensen, moeilijk om te geloven. Waarbij dan ook nog eens het feit komt dat wij hem nu ook niet zien. En dat ook in de tijd waarin hij uit het graf is verrezen, ook niet alle mensen hem hebben gezien. Dat maakt het voor ons misschien nog lastiger om te geloven. Want wie zegt nou dat deze mensen die hebben gesproken over Jezus, dat ze hem hebben gezien, wie zegt nou dat dat waar is? Waarbij het nog niet eens zo hoeft te zijn dat ze anderen hebben misleid. Nee, maar omdat ze zelf niet konden geloven dat Jezus, van wie ze zoveel hielden en zoveel hadden geleerd, werkelijk dood zou zijn. Ja, dat ze dan toch een bepaald verhaal hebben in hun opgekomen is. Is het allemaal wel betrouwbaar wat zij hebben gezegd? Kunnen we daar wel op vertrouwen wat de Bijbel ons over de opstanding van Christus vertelt? Ja, misschien zegt iemand, ach man, wat sta je moeilijk te doen? Ik heb die vragen helemaal niet. Ik geloof gewoon wat in de Bijbel staat. Nou, dat is natuurlijk helemaal goed. Er is helemaal niks op tegen. Alleen, hopelijk geldt dan niet dat u de opstanding van Jezus als iets heel gewoons beschouwt. Iets alledaags, niet echt bijzonder. Want er is met de opstanding van Jezus iets heel bijzonders gebeurd. Met verstrekkende consequenties. Ook voor ons vandaag en in de toekomst. Nou, daar gaat het in zondag 17 over. We zullen straks dieper op ingaan. Maar eerst het belang. Eerst over is het van belang om die moderne vraag te beantwoorden. Welke argumenten zijn er te bedenken om het getuigenis van de schriften over de opstanding van Jezus voor waar te houden? Wat draagt de schrift zelf ons aan, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het niet om een verzonnen verhaal gaat? Er zijn een aantal argumenten te noemen. Ten eerste de verschillende verslagen van de evangelisten over de opstanding. Ja, misschien hebt u dat wel eens gedaan. Alle verslagen van de opstanding van Jezus naast elkaar gelegd. De evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ja, en als u dat gedaan hebt, dan heeft u misschien ook wel ontdekt dat heel wat denk- en puzzelwerk van je vraagt om die verschillende verslagen in elkaar te laten passen. Want geen van de evangelisten vertelt precies hetzelfde. En toch, in de kern komt het onmiskenbaar op hetzelfde neer. Alle verslagen vertellen van het lege graf en in 3 van de 4 evangeliën lezen we over de ontmoetingen die de vrouwen en de discipelen met de opgestane hebben. Maar dat gezegd hebbende is het geen gladgestreken verhaal dat door alle evangelisten unaniem is overgenomen. Elke evangelist geeft weer zijn eigen verslag. Ja, je zou het kunnen vergelijken als bij een ongeluk. Met verschillende getuigen. Iedere getuige heeft zijn eigen verhaal. Met eigen accenten. Maar toch kan de politie uit al die verhalen opmaken wat er is gebeurd. In de kern hebben alle getuigenissen een overeenkomst waardoor onomstotelijk vaststaat hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. En zo is het ook met al die verschillende verslagen van de opstanding van Jezus. Ze zijn allemaal verschillend en het is lastig om ze in elkaar te passen. En toch komen ze allemaal op hetzelfde neer. Ze vertellen ons van de opstanding van Jezus Christus. Het is allemaal dezelfde strekking. Allemaal hebben ze het lege graf gezien. En in 3 van de 4 evangeliën lezen we ook dat Jezus na zijn opstanding... is ontmoet. Dat is één argument. Dat het niet om een verzonnen verhaal gaat. Dat mensen hebben bedacht. Er is nog iets bijzonders aan de verslagen van de evangelisten. Het tweede. Dat is namelijk het feit dat de vrouwen als getuigen van de opstanding worden opgevoerd. Ja, dat is opvallend. Want vrouwen werden in die tijd totaal niet als betrouwbare getuigen gezien. We horen het ook terug in de reacties van de discipelen op het verhaal dat de vrouwen vertellen van het lege graf. De discipelen beschouwden het als kletspraat, echt weer typisch vrouwengeklets. Nou, het is natuurlijk niet ver om vrouwen zo neer te zetten, maar dat het vroeger wel gebeurde en dat ze toch als getuigen worden genoemd, dat geeft aan dat de evangelisten een betrouwbaar verslag hebben geschreven. Hadden ze het verhaal, hadden ze de opstanding zelf willen verzinnen en zo geloofwaardig mogelijk neer willen zetten, dan hadden ze zeker geen vrouwen in hun verhaal opgenomen. Een derde argument voor de geloofwaardigheid van de evangelie ten aanzien van de opstanding van Jezus is dat ze vermelden dat de discipelen er aanvankelijk ook helemaal niet in geloofden. Ze konden het niet aannemen dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. En daar wordt ook eerlijk over geschreven. Ze snapten er helemaal niks van, ze geloofden het niet. Het kwam allemaal, het drong allemaal maar heel langzaam tot hen door. Er was ook een soort onwil om het te geloven. Ze konden het gewoon niet geloven. Dat is opvallend, want later staan ze vol overgave te getuigen van Jezus' opstanding. Denk maar aan de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Hoe kan dat nou? Eerst waren ze zo vertwijfeld en geloofden ze het niet. En op de dag van Pinksteren staan ze vol overtuiging van Jezus' opstanding te getuigen. Nou ja, dat enthousiasme kan er alleen maar zijn gekomen omdat ze Jezus werkelijk na zijn dood hebben ontmoet, na zijn opstanding. Anders zouden zij nooit zo enthousiast geweest kunnen zijn. En dat niet alleen, dat is het vierde argument. Ze hebben zelfs voor het evangelie van de opstanding van Jezus hun leven gegeven. Ja, dat is ook een argument voor de geloofwaardigheid van het evangelie van de opstanding. 11 mannen waarvan er 10 de marteldood zijn gestorven. 10 zijn er de marteldood gestorven omdat ze ervan overtuigd waren, omdat ze getuigd hebben dat Jezus uit de dood is opgestaan. En daaruit kun je concluderen dat het getuigenis van de opgestane Jezus hun totaal geen voordeel op aarde heeft gebracht. Het betekende uiteindelijk zelfs hun doodvonnis, om het zomaar eens te zeggen. Nou, je gaat niet je leven geven voor iets wat helemaal niet waar is, waarvan je niet gelooft dat het echt zo is. Waarin je niet van overtuigd bent dat het echt zo is. Dat kan alleen maar als het echt waar is, als je het echt gezien hebt dat Jezus uit de dood is opgestaan. Anders zou je altijd nog kunnen twijfelen. Maar nee, vol overtuiging hebben deze mensen hun leven gegeven voor het evangelie van de opstanding van Jezus. En dat doe je alleen als je de opgestane hebt ontmoet, werkelijk hebt ontmoet, als uit de dood verrezen. Ja, het zijn maar een paar argumenten die bevestigen dat het bij de opstanding van Jezus niet over een verzonnen verhaal gaat. Er zijn er nog meer, maar die ga ik omwille van de tijd nu niet noemen. Maar vast staat dat wat tot hiertoe is gezegd, dat niemand er voordeel bij heeft gehad om een verhaal over de opstanding van de Heer Jezus te verzinnen. En de getuigenissen die er zijn, zijn niet glad gestreken of geloofwaardiger gemaakt. Dat zijn argumenten die laten zien dat wat de evangeliën ons vertellen een eerlijk verhaal is. Het eerlijke verhaal namelijk dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan en door de mensen zoals u en ik is gezien. Belangrijke vraag is dan wel, waarom is hij dan niet voor allen zichtbaar geworden? Waarom zien wij hem nu niet? Het valt op in de Bijbel dat de Heer Jezus ook niet is verschenen aan Pilatus en aan Caiaphas, maar alleen aan degenen die hem kenden, zoals Petrus, zoals de discipelen en zijn broeders en ook aan Paulus. Ja, waarom alleen aan hen? Ik las ergens dat dat zo is omdat dat je uiteindelijk wel moet weten wie Jezus geweest is om zijn opstanding te kunnen begrijpen. Dus Jezus liet zich niet aan iedereen zien, omdat niet iedereen wist wie Jezus was en wie ook, wat ook zijn betekenis was en wie hij hem nooit echt hadden leren kennen, maar die andere mensen die aan wie hij verschenen is, hebben hem wel leren kennen. Ja, dat is misschien niet het meest overtuigende antwoord, dat heel bevredigend is. Maar dan nog zijn er altijd de eerder genoemde argumenten die de betrouwbaarheid van het verslag van Jezus' opstanding door de evangelisten bevestigen. Jezus is werkelijk opgestaan. Ja, en als we dat dan hebben vastgesteld, dan komen we bij het andere punt waar ik de preek mee begon. Namelijk het punt waar de catechismus op ingaat in zondag 17, namelijk de vraag wat het mij nut dat Jezus uit de doden is opgestaan. En de catechismus noemt drie dingen. Ten eerste, zo zegt de catechismus, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor ons de opstanding van Jezus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. En bij het eerste deel van het antwoord moet ik sterk denken aan wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Daar is ook twijfel gerezen over de opstanding van de doden. En Paulus schrijft hun, als je nu werkelijk gelooft dat er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet gestorven uit de doden. En als Christus ook niet opgestaan uit de doden, pardon. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos, want dan bent u nog in uw zonde. En Paulus bedoelt ermee te zeggen, als Jezus niet uit de doden was opgewekt, dan hadden wij ook nooit kunnen delen in de vrucht van zijn leven. De Heer Jezus, die op aarde geleefd heeft volgens de wil van God, 100% in overeenstemming met de wil van God heeft geleefd. En waarom heeft Jezus dat gedaan? Natuurlijk uit liefde voor zijn Vader, maar hij heeft dat ook voor ons gedaan. Hij is volkomen gehoorzaam geweest. Voor ons in onze plaats. Hij heeft alles wat wij zouden moeten doen, heeft hij en niet gedaan hebben, heeft hij gedaan. En alles wat wij niet moesten, wat wij hebben gedaan en wat we niet zouden moeten doen, heeft hij niet gedaan. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft alleen maar geleefd zoals God het wil. Maar stel nu eens dat Jezus dan niet uit de doden was opgestaan. Wat zou dat gezegd hebben over het leven van Jezus hier op aarde? Ja, dan zou dat betekenen dat Jezus uiteindelijk niet rechtvaardig is geweest. Want de dood is door de zonde in de wereld gekomen. En de dood kan ook alleen maar heersen waar de zonde overheerst. En het hoeft maar één zonde te zijn. En als Jezus niet zou zijn opgewekt, dan zou dat betekenen dat Jezus gezondigd had. Al was het maar één zonde, dat hij toch niet helemaal volkomen geleefd had. En dan zou hij ons ook niet kunnen laten delen in zijn gerechtigheid. Want die zou ook niet volmaakt zijn. Maar gelukkig is dat niet zo. Het zou godslastering zijn om dat van Jezus te zeggen. Zijn gerechtigheid is wel volmaakt. De zonde heeft geen zeggenschap over hem. En daardoor ook de dood niet. En daarom is hij opgestaan uit de doden om ons te laten delen in zijn gerechtigheid. Zodat God, als hij ons voor zich ziet staan, niet meer onze zonde ziet, maar Christus en zijn gerechtigheid. Hij ziet ons in Christus rein en heilig, omdat Jezus uit de dood is opgewekt. Zie je daarom ook hoe belangrijk het is dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgewekt. Dat het niet een verhaal is met een symbolische betekenis. Nee, het gaat om het echte verslaan van de dood door een daadwerkelijke opstanding van Jezus uit de dood. En dat is ook van belang voor het tweede deel van het antwoord op de vraag van de catechismus naar het nut van de opstanding van Christus voor ons. De catechismus zegt ervan dat wij door zijn opstanding worden opgewekt tot een nieuw leven. Ja, en daarover hebben we ook gelezen in Romeinen 6 en in het bijzonder de versen 3 en 4. Daar schrijft Paulus aan de christelijke gemeente in Rome dat zij door de doop in de dood van Christus gedoopt zijn en met hem zijn opgewekt. Ja, misschien hebt u wel eens een volwassen doop meegemaakt. waarbij de volwassene gedoopt werd in een bassin. Die persoon die werd ondergedompeld in het water. Het water sloot zich, maar daarna kwam de doopeling weer uit het water omhoog. Ja, nu is het zo dat wij op een andere manier dopen, maar hetzelfde wordt er wel mee zichtbaar gemaakt. Het oude leven wordt weggewassen, ja, dat sterft en er komt een nieuw leven voor in de plaats. Dat is niet iets wat de doop op zich bewerkt, maar dat gebeurt door het geloof, als je tot geloof komt. Als je tot geloof komt, dan leg je het oude leven af, je sterft en er komt een nieuw bestaan. Je krijgt een nieuw bestaan waarin niet meer de zonde en de dood, maar Christus in je regeert door de kracht van zijn opstanding. Je zondige bestaan is dood. Je hebt in Christus een nieuw leven ontvangen, een leven in de kracht van zijn opstanding. En concreet betekent dat dat je de kracht ontvangt om rechtvaardig te leven. Dat je het leven dat hij heeft geleid in gehoorzaamheid en in liefde voor God en in liefde voor de naaste, dat dat nu ook jouw leven kan worden. Dat je zoals Christus bent. Dat is ook de bedoeling van onze verlossing. Niet alleen dat wij van de dood worden verlost en het eeuwige leven zouden ontvangen, in de zin van dat we voor altijd zouden leven, ja dat ook. Maar het doel van de verlossing is dat wij als Christus zullen worden. In liefde en in gehoorzaamheid. In liefde voor God en in liefde voor onze naasten. Dat kunnen we niet als we zonder God en zonder Christus leven. Dan liggen we midden in de dood. Dan zondigen wij steeds weer en steeds meer. Maar door het geloof in Christus en door het nieuwe leven dat we in hem ontvangen, zal ons leven ook steeds meer op Christus gaan lijken. Althans, dat is wel de bedoeling, dat dat met u, jou en mijn leven gebeurt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat als ik dat zo neerleg, dat het ook wel heel wat vragen oproept. Ja, kan dat echt? En hoe zit dat dan eigenlijk in mijn eigen leven? Dat ik ga op Christus ga lijken? Wat zie ik daar nou eigenlijk terug? Als dat de bedoeling is van mijn leven, van het geloof in Jezus. Dat ik met hem sterf, dat mijn oude leven sterft, doodgaat. En dat ik in nieuwheid van leven opsta. Moeilijk. Moeilijk te bevatten misschien ook wel, want je loopt nog steeds tegen je eigen zonde aan. En je ziet het ook om je heen. Je hoort van voorgangers die een buitenechtelijke relatie hebben gehad of hebben. Je hoort van ruzies in gemeenten en van kerkgenootschappen. En je vraagt je af, ook als je naar jezelf kijkt, hoe zit dat nu met het nieuwe leven? Kunnen we echt wel leven als Christus? Of moeten we misschien beter ons best doen? Nou, dat laatste is misschien wel meteen wat je te binnen schiet. Ik moet er gewoon harder aan werken. De vraag is alleen, zou dat echt zo zijn? Dat het door ons werken gebeurt? En zegt Paulus dan bovendien in Romeinen 7 niet dat hij nog steeds de zonde doet die hij niet wil? Met al deze vragen in mijn hoofd was ik eigenlijk wel benieuwd wat Kolbrugge over zondag 17 zegt. Kolbrugge, die ooit een preek heeft gehouden over Romeinen 7 vers 14, waar staat: want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En die tekst die werd wel zo uitgelegd dat Paulus hier schrijft: als ik vleeselijk ben, dan ben ik verkocht onder de zonde. En dat betekent dus, toen ik vleeselijk was, in het verleden, toen was ik verkocht onder de zonde. Toen was ik vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar Paulus had het dan over zijn verleden. Maar Kolbrugge pleit ervoor om een komma tussen vleeselijk en verkocht onder de zonde te plaatsen. Dus, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat betekent dat Paulus ook als gelovige zegt dat hij vleeselijk is. Ook nadat hij tot geloof is gekomen, heeft hij nog steeds met zijn vlees te maken waarin geen goed woont. Het vlees dat aangelegd is, verkocht onder de zonde. En Kolbrugge zegt, zo is het met iedere gelovige. Wij zijn allemaal nog steeds vleeselijk. Wij dragen nog steeds het oude vlees met ons mee, dus ook nog steeds die zondige neiging met ons mee. Maar toen vroeg ik me af, wat doet hij dan met Romeinen 6 vers 4? Want daar staat toch, wij zijn dan met Jezus begraven door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En Kolbrugge die ontkent ook niet dat het hier over de levensheiliging gaat. Maar hij zegt ook niet dat we er dan maar tegenaan moeten gaan. Dat we dus maar heel hard moeten werken. Nee, hij doet iets anders. Hij wijst namelijk op het gebed. En ik moet dan ook denken aan Kolbrugge als hij het heeft over vleeselijk. Juist uit je diepste onmacht van het vleeselijk zijn. Als je je eigen zonde ontdekt en de kracht van de zonde in je vlees ontdekt. Dat je dan niet harder gaat werken, maar dat je gaat bidden. Kolbrugge wijst op het gebed. Uit de diepste nood bid je God dat het nieuwe leven in jouw werkelijkheid mag worden. Ik denk ook dat dat de weg is die we moeten gaan en die we mogen gaan. Als het gaat over dat oude leven dat we nog steeds met ons torsen. En als het gaat over het nieuwe leven dat we in Christus hebben ontvangen. Dat hebben we ontvangen, gemeente. Dat is niet zo dat we dat nog moeten ontvangen, maar dat hebben we al ontvangen. Maar hoe wordt het realiteit in ons leven? Natuurlijk, we worden ertoe opgeroepen in de Bijbel. In de apostelen roepen ook de mensen op om een heilig leven te leiden. Om een nieuw leven te leiden in de navolging van Christus. Maar hoe kunnen we dat doen? Hoe kan dat werkelijkheid worden in ons leven? Door het gebed, door het te bidden, Heere, laat mij zijn zoals Christus. Laat het zo zijn in mijn leven zoals ik ben. Namelijk gestorven met Christus, het oude leven heeft afgedaan. En nu mag ik in een nieuw leven wandelen. Laat het zo zijn, o God, zoals het is. En leer me dan ook om niet onder de maat te leven. Leer me dan niet om als een dode te zijn. Die blijft in de zonde en de misdaden, in het vleeselijke. Maar laat mij met Christus opstaan in een nieuw leven. Laat me als een opgestaande leven in Christus. Want dat is het nut van de opstanding van de Heer Jezus. Dat we van onze zonde bevrijd voor God mogen leven in een nieuw leven. En dan komen we bij het derde punt dat de catechismus noemt. Namelijk als het gaat over het feit dat de dood van de opstanding van Christus een onderpand is. Een onderpand is, het onderpand is van onze zalige opstanding. Ja, soms zie je wel eens van die winkelpanden waar je spullen kunt brengen voor geld. Je geeft een antieke lamp en je krijgt er 100 euro voor bijvoorbeeld. En die lamp die geef je dan als onderpand. Die lamp geef je dan als onderpand dat je eens op een bepaald moment weer terugkomt. En dat je dan weer die 100 euro terug zult betalen als je het geld weer hebt. En dan kun je die lamp ook weer terugkrijgen. Ja, en doe je dat dan niet, die 100 euro terug, maar dan ben je ook je lamp kwijt. Zo is het voor die man of die vrouw die jou die 100 euro geeft ook een onderpand. Zo van, als ik dan geen geld krijg, dan heb ik in ieder geval die lamp nog die ik dan zelf weer kan verkopen. Een onderpand. Ja, zo is het ook met de opstanding van Jezus Christus. Wij die door het geloof delen in zijn gerechtigheid, zullen eveneens zoals hij opstaan uit de doden. Dat is zeker. Daar hoeven we niet over in te zitten of dat wel zal gebeuren. Of dat werkelijkheid zal worden. Nee, want Jezus is ons voorgegaan. Hij is opgestaan uit de dood. En daarom zullen ook wij opstaan uit de doden. Als Jezus terugkomt, dan zullen ook wij, als wij dan al begraven zijn, opstaan uit onze graven. En we zullen met de Here verenigd worden. Jezus' opstanding is de dood van onze zalige opstanding. Zalige opstanding noemt de catechismus dat. Zalig, omdat we dan altijd zullen leven in Gods nabijheid. Dat we de strijd ook werkelijk te boven zullen zijn. Dat we nooit meer de zonde zullen doen. Maar voor eeuwig ons ongehinderd in Gods liefde mogen verblijden. Wanneer dat is, dat weten we niet. Maar die dag zal zeker komen. Waarom? omdat Jezus uit de dood is opgewekt. En dat is waar het vanavond over gaat. Jezus is opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is geen verhaaltje, maar het is een feit. En daarom zullen ook wij leven met de opgestane. Hier en nu. En tot in eeuwigheid. Dat is de blijde boodschap voor ons en voor de wereld om ons heen. Amen. We gaan samen zingen lied 173 en daarvan alle versen. Lied 173, alle versen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Laten we samen de naam van de Heere aanroepen. O God, wij willen u loven, prijzen, eren en aanbidden. Voor het grote wonder dat u hebt gedaan. De opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Waardoor wij mogen zeggen dat ook wij door het geloof in hem mogen leven met hem. Leven voor uw aangezicht. Leven hier op aarde als opgestane mensen die met Christus zijn gestorven, maar opgestaan in een nieuw leven en straks deel zullen hebben aan de zalige opstanding als u, o Heer Jezus, allen roept die door het geloof u toebehoren. Heren, wij bidden u, sterk ons in dat geloof, bevestig ons in dat geloof, leid ons tot dat geloof. Heren, laat ons er elke dag uit leven en van doordrongen zijn. Juist ook als we zelf te maken hebben met de strijd tegen de zonde in ons eigen vlees, Heere, waar we elke dag mee rondlopen. Zoals Luther zei, die oude mens, die draag ik elke dag met me mee. Heer, dat we kracht mogen vinden, dat u ons kracht zult geven, de kracht van uw geest, zoals we ook hebben gelezen in Romeinen 6. Niet in de preek direct bij stilgestaan, maar dat we door de geest de werkingen van het lichaam zullen doden. Zo was het einde van de, stond het op het einde van de schriftlezing. En zo door uw geest in ons werken, opdat wij gelijkvormig mogen worden aan het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, dat we zo, Heere, mogen schijnen als lichten in de duisternis, vol van liefde voor u en voor elkaar. Ja, dat de kracht van Jezus' opstanding in ons zichtbaar mag worden. Opdat de mensen om ons heen ook mogen zien dat Jezus leeft. Ja, en dat wij ons er ook zelf in mogen verheugen. Dat u de levende, o Heer Jezus Christus, in ons woont, in ons leeft, in ons werkt. O God, wees ons zo genadig en zie ons zo in uw liefde, in uw erbarmen aan. En zo mogen we ook voor elkaar bidden in alles wat er op onze wegen komt, waar we in dit leven een strijd te strijden hebben, waar we ook nu nog leven in een gebroken wereld, waar we ook allemaal de ene keer meer, de andere keer minder onder te lijden hebben. Heer, waar we bedroefd onder kunnen zijn, waar we moeite mee kunnen hebben, waar we vragen over kunnen hebben. O God, ja, het is duidelijk, dit is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. Maar tot die dag, Heer, zult u ons niet verlaten, niet begeven. Dat hebt u zelf beloofd. Omwille van Christus en de zekerheid dat u ons in hem zult aanzien. Dat is het feit dat hij is opgestaan uit de dood. Daarom mogen we weten dat al onze zonden zijn vergeven. En dat u ons als onze Vader nabij zult zijn. In dat geloof bidden we ook voor elkaar, bidden we voor Marion de Hoop, die komende week een operatie moet ondergaan en daarna bestralingen zal ontvangen. Wij bidden u, o God, dat u haar daarin nabij zult zijn, dat u de artsen ook wijsheid zult geven, dat de behandeling ook tot genezing mag leiden. Heere, wil haar nabij zijn, samen met haar man en kinderen. Heere, wil ze troost ook en kracht geven, want het is toch een hele heel ingrijpend allemaal en wil hen zo omringen met uw liefde en zorg. Heere, uw trouwe Vader, wilt u haar daarin dragen. Wij mogen ook bidden voor Léonie Monet, die te maken heeft met bijwerkingen van de blaaspoelingen die ze ondergaat. Wij vragen u ook of u haar daarin nabij zult zijn en kracht zult geven ook om deze behandeling te kunnen doorstaan en ook uw zegen over de behandeling geven, dat die ook een goede en genezende uitwerking mag hebben. Heer, wij willen u ook bidden voor Martien van der Zwan. Heer, als zijn moeder is overleden, een gezegende leeftijd heeft ze mogen bereiken. Maar toch is het een groot verlies als je moeder ook zo los moet laten. Wilt u hem, zijn vrouw en gezin en familie ook nabij zijn, als ze ook een moeilijke gang naar het graf moeten maken en hen zo omringen met uw troost en kracht. En bidden voor allen die te maken hebben met zorgen omtrent hun gezondheid en die behandelingen moeten ondergaan. Heren, ontferm u over hen en neem zo hen zo op in uw erbarmen. Ik bid ook voor gezinnen uit de gemeente dat ook met ingrijpende dingen te maken heeft gehad. Heren, en nog steeds, we willen u ook voor hen bidden. We vragen u ook om troost en kracht, Heren, in de familie. En ja, het onbegrijpelijke van het alles. We leggen het alles bij u neer. We leggen deze familie en ook de getroffen familie die ook in uw handen. En bidden u om uw ontferming, o God, in het verbijsterende wat daar heeft plaatsgevonden. Ook als we deze week andere dingen hebben. We ook weten van een gemeentelid die ook deze week ook een bijzonder moment zal hebben. Als er dingen worden uitgesproken, wilt u ook haar nabij zijn in deze week van beslissingen. We mogen ook bidden voor Elise Boogaard, die deze week naar Lissabon hoop te gaan voor een studie van 5,5 maand. Heere, wij bidden u dat u haar nabij zult zijn, dat het een zegenrijke tijd voor haar mag zijn en dat ze veel onderwijs mag ontvangen, maar dat het ook een zegenrijke tijd mag zijn met u. Wilt u haar zo omringen met uw liefde, met uw zorg en met uw zegen en ook het gezin waaruit zij, de gezin Boogaard, wilt u ook hen nabij zijn als het toch ook best wel ingrijpend is als iemand zo lang uit je gezin weg is. Wil ze ook gedenken in uw gunst en met uw zorg. Zo komen wij, Heere, met al onze gebeden tot u. Bidden we ook voor de komende startbijeenkomst van het focustraject. Dat u ook daarin uw zegen zult schenken. Bidden we ook voor de scholieren en de docenten en leerkrachten die voor het komende schooljaar, dat u hen nabij zult zijn en kracht zult geven om het werk van het onderwijs geven te doen, maar ook dat u de jongeren nabij zult zijn om een kracht zult geven om het onderwijs te ontvangen. Ik bid u ook voor de wereld waarin wij leven, Heer, de wereld waarin wij ook een plek hebben en zoveel dingen gebeuren. En we bidden u, ontferm u over ons, Heere. Ontferm u over deze wereld die het duizend wonden bloedt, waarin de dood lijkt te overheersen, waarin dood en verderf wordt gezaaid. Heere, in de samenleving, waarin we in onze eigen land, waarin we keer op keer worden opgeschrikt door moorden, maar waar ook ongelukken vreselijke gevolgen kunnen hebben. Maar ook in de wereld om ons heen, waarin we horen van oorlogen, van hongersnoden. Het lijkt wel, o God, alsof de dood het voor het zeggen heeft. Het lijkt allemaal alles tegen te spreken waar we het vanavond over hebben gehad. Heer, maar dwars daardoorheen klinkt dan toch het evangelie. De Heere is waarlijk opgestaan en we mogen het zien in ons eigen leven en ook in de levens van de mensen om ons heen. En Heere, u gaat door, dwars door alles heen, met uw heilrijk plan. U zult niet loslaten wat uw hand begon. U hebt de overwinning behaald, o Heere Jezus Christus. U overwon de zonde en de dood en wij, uw kerk, mogen uw naam verkondigen op aard. Geef dat wij dat ook mogen, zullen doen en blijven doen. Dwars door alles heen. Vol zullen zijn van de hoop die in ons is. Opdat de wereld weet dat Jezus Christus leeft. Om eens te getuigen dat u, o Heer Jezus, terugkomt als de opgestaan in al uw heerlijkheid. En dan zullen we het met onze eigen ogen zien. En o God, wat zal dat een dag zijn. Een dag van verdriet en van weeklagen voor degene die het niet hebben willen geloven. Maar een dag van grote, eindeloze vreugde. O God, daarom bidden we u ook. Zegen het werk van zending en evangelisatie. En laat zo alle volken, alle mensen, ook dicht bij ons, het evangelie mogen leren kennen en daaruit mogen leven. Tot uw eer en tot hun en onze zaligheid. Wij vragen het van u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, ik wil nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor het onderhoud van het orgel. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gaven geven bij de uitgang of digitaal. Ons slotlied is lied 183 uit de bundel Weerklank. Lied 183, alle versen. dan heen in de kracht van de opgestane onder Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.